Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. 106, het derde vers. Laten wij het woord van de Heere openen en daaruit lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 16. En we lezen de versen 16 tot en met 28. De schriftlezing is Johannes 16. We beginnen te lezen bij vers 16 en lezen door tot en met vers 28. Daar lezen wij het woord van de Heere. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Want ik ga heen tot de Vader. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander, wat is dit? Dat hij tot ons zegt een kleine tijd en gij zult mij niet zien en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien en want ik ga heen tot de Vader. Ze zeiden dan, wat is dit dat hij zegt een kleine tijd? Wij weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende dat zij hem wilden vragen en zeide tot hen, vraagt gij daarvan onder elkander? Dat ik gezegd heb een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Voorwaar ik zeg u dat gij zult schreien en klagelijk wenen. Maar de wereld zal zich verblijden. En gij zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, terwijl haar uur gekomen is. maar wanneer zij het kinderken gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En in die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de ure komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van de Vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Tot zover de schriftlezing. Doen wij belijdenis van ons geloof en zingen wij daarna Psalm 15, het eerste vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Psalm 15, het eerste vers na de belijdenis van het geloof. En een ieder spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over de Heidelberger Catechismus, zondag 45. We mediteren nu over 117 tot en met 119. Vraag en antwoord 117 tot en met 119 uit zondag 45. En daar belijden wij met de kerk. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. En hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Het is door uw goedheid, Heere, dat wij opnieuw in uw huis mogen zijn. Dat u ons weer de gelegenheid geeft om te luisteren naar een gedeelte uit uw woord. En dat wij met elkaar mogen nadenken over het gebed. Wat is het een wonder dat wij mensen tot u mogen bidden. En dat komt alleen maar omdat u naar ons vraagt. Wij hebben niet naar u gevraagd, u vraagt naar ons. U hebt dat al tegen Adam en Eva in het paradijs dat stuk gegaan is door onze overtreding. Daar hebt u al gevraagd, Adam, waar zijt gij? En zo komt u ook tot ons vragen waar wij zijn. U komt tot ons door de verkondiging van uw woord. Want u hebt het zelf ingesteld dat uw woord verkondigd en gepreekt moet worden. Heren, wij hebben ook niet om de prediking gevraagd. Dat hebt u ingesteld. We hebben niet om uw woord gevraagd. U hebt het ons ongevraagd gegeven. Ja, ongevraagd was u de eerste in ons leven. Wanneer wij in uw huis gedoopt zijn. Toen hebt u al uw armen over ons heen uitgebreid. Heere, u bent altijd de eerste. En zo bent u aan het werk om zondaren tot u te trekken. En dat heerlijke werk vindt plaats door heel de wereld heen. En wij geloven en belijden ook in ons midden. Bent u dat werk aan het uitrichten? En hoe gepast is het u daarom te prijzen en te loven en u te aanbidden om wie u bent in uw opzoekende liefde, in uw zorg, omdat u de werkelijkheid volmaakt weet. U kent onze harten, u weet wat in ons leeft. U weet hoe wij van nature biddeloos zijn, hoe wij de zonde aanhangen, hoe wij van nature in de wereld leven, Maar zij die met de wereld leven, zullen ook met de wereld vergaan. En u weet wat het betekent om eeuwig verloren te moeten gaan. En u kent de volmaakte heerlijkheid. U hebt het zelf geschapen. En daarom door liefde bewogen komt u tot ons in de gestalte van uw Zoon. En zo hebt u, o eeuwige God, o Vader in de hemel, uw Zoon gezonden. En daarna hebt u, o Vader en uw, o Zoon, hebt uw Heilige Geest gezonden om te werken op deze aarde. En overal waar uw Geest werkt, daar komt u, o dierbare Heilige Geest, in harten van mensen te werken. Ook daarin bent u de eerste. O, wij bidden u, wil ook de eerste zijn in ons leven. Wil met uw Heilige Geest krachtig werken onder ons, in onze harten. En wilt u plaats maken voor uzelf. Wilt u uw naam verheerlijken in ons midden, in de bekering van zondaren. Wilt u dat wonder van de wedergeboorte bewerken. En geven dat er zo beweging mag zijn in ons midden. Ja, de roering van uw Geest die harten aanraakt. Want overal waar het evangelie verkondigd wordt, daar komt beweging tot stand. Daar komt een reactie. Het zij positief, het zij negatief. Maar er komt reactie, er komt beweging. En hebben ze dat niet gezegd van uw dienstknecht Paulus, dat hij heel de wereld in beweging gezet heeft? En werd ook heel Egypte niet in beweging gebracht door de verkondiging door Mozes en Aaron? En was het ook niet van de apostel Paulus gezegd dat hij koning Agrippa bijna bewogen had om christen te worden? Deze Agrippa bedoelde dit als een spot. Maar de werkelijkheid was wel, hij werd in beweging gezet. Heren, we weten niet hoe het verder gegaan is met deze koning Agrippa. Maar Heer, ook wij worden vanavond weer bewogen. En het zal zijn ten oordeel of ten voordeel. Geef dat het door uw genade tot voordeel mag zijn. Heren, leer ons te luisteren naar uw woord en voorbij te zien aan een dienaar van het evangelie. Want de dienaar komt en hij gaat. En de dienaar is een mens uit het stof opgerezen, met allerlei zwakheid behept. Maar uw woord gaat door. En Heer, u hebt de prediking zelf ingesteld. En dan wordt de prediking ons aangeboden door iemand die in zichzelf maar een aardenvat is. Toch hebt u de schatten van het evangelie verborgen in deze aardenvaten. Heere, leer ons luisteren. Leer ons buigen. Leer ons het leven bij u zoeken en vinden. Leer ons u herkennen als de bron van alle goed. Dat wij met al onze nooddruft, met al onze noden bij u mogen komen. Heere, onderwijs ons persoonlijk ten aanzien van het gebed. Leer ons bidden. Trek ons in de binnenkamer. Wat wij ook doen, laten wij u niet voorbij leven. We zijn nog zulke domme mensen dat we voor mensen willen leven. En voor mensen staan we klaar om op tijd alles te doen wat van ons gevraagd wordt. En dat we dan u nog zullen voorbij leven. Heere, bekeer ons daarvan. Van onze verborgen zonden. De zonden van de binnenkamer. Of het voorbij leven aan de binnenkamer. Heere, we moeten het u belijden. We zijn allemaal in onszelf als een onreine. En al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Maar wilt u uit genade om Christus wil ons wakker schudden, ons in beweging zetten. En dat het een beweging mag zijn naar u toe. O Heere, wil zo het geestelijke leven bewerken. Onder jongeren, kinderen, ouderen. Onder een ieder van ons. Hen die thuis meeluisteren. Hen die ziek zijn, die het moeilijk hebben om wat voor reden ook. Heere, gedenk hen in genade. Hen die op de kinderen passen. Hen die op een zieke echtgenoot passen. Heere, wil in genade in heel de gemeente werken. Ook hen die thuis meeluisteren. Heere, we dragen elkaar u op. We bidden u voor de kerkenraad en al het werk dat de kerkenraad mag doen. Wilt u een geest van wijsheid en inzicht en genade schenken. En zegen onze gemeente door het werk van de ambtsdragers. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. Uw kerk waar uw evangelie verkondigd wordt op het zendingsveld. Waar zoveel bestrijdingen zijn, waar zoveel heidense invloeden nog zijn. Heere, wilt u daar uw kerk reinigen van die invloeden? En wilt u uw dienaren daar kracht geven met inzicht en zalving, dat ze begenadigd worden om trouw uw woord te verkondigen? Laten daar opwekkingen mogen plaatsvinden. Laat uw koninkrijk daar gestalte mogen vinden. O, laat overal uw woord verkondigd mogen worden tot eer van uw naam. Dat bidden we u ook, Heer, in landen waar vervolgingen zijn. Versterk daar uw volk, geef hen moed en krachten. Geef hen uitkomst en verhoringen op het gebed. Wil verlossing schenken, hen die in gevangenschap zitten vrijlaten. En wil hen die in nood zijn uitkomst geven en dat uw koninkrijk daar uitgebreid mag worden. We bidden u ook voor dat deel van uw kerk wat bloot staat aan verleiding, aan verwatering, aan verwereldlijking, aan valse religies en valse leer. Heere, wil uw kerk bewaren, vooral in het Westen. Waar ze blootstaan aan deze vreselijke gevaren. Heere, wil opwekkingen geven, dwars door de kerken heen. En wil ons gedenken zo in uw genade. We bidden u voor ons land en volk. En wanneer binnenkort de verkiezingen mogen plaatsvinden voor de Tweede Kamer, dan vragen wij u om wijsheid. Dat wij ook op een verantwoorde wijze onze stem zullen uitbrengen. En wilt u ook hen in ons parlement versterken, die in die moeilijke omstandigheden en in die vijandige omgeving toch op een respectvolle en een eerbiedwaardige wijze uw naam daar belijden en de principes van uw woord uitdragen. Geef hen kracht en zalving om dat te doen. En wil geven dat we verblijd mogen worden door de uitslag van de verkiezingen. En geef dat ons land en volk met wijsheid geregeerd mag worden. En laten uw wetten onderhouden mogen worden. En de voortgaande afbuiging van uw woord, laat dat tot stilstaan mogen komen. O, zoudt u nog willen bekeren hen die in onze nationale volksvertegenwoordiging een plaats hebben? Zoudt u nog wonderen willen doen? Heer, u bent een verrassend God. U wilt het gebed verhoren. Wij bidden u dan om de verheerlijking van uw naam. Wil zo, Heer, ons gebed verhoren. Wil nog wonderen doen. Versterk uw dienaar nu in het preken. Help ons bij het luisteren. En hoor ons om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 147, het derde en het zesde vers. 147, 3 en 6. De Heidelberger Catechismus onderwijst ons over het gebed. Het is rijk onderwijs, waar veel lering in ligt. En al is er genoeg over gepreekt in het verleden, als wij zo van tijd tot tijd door de catechismus heen gaan, toch is het steeds weer opwekkend om over zo'n teer onderwerp als het gebed na te denken. 2 weken geleden hebben we gezien dat het gebed noodzakelijk is. Het is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. God wil dat wij bidden. En daaruit blijkt ook dat er ware dankbaarheid in ons hart is wanneer wij een gebedsleven kennen. Kent u een gebedsleven? Ik vraag niet of u bidt voor u en na uw maaltijd. Ik vraag zelfs niet of u bidt voor u gaat slapen of bij het opstaan. Maar ik vraag u of u een gebedsleven kent. En dan voelt u wel een gebedsleven dat gaat dieper. Daar ligt een zekere rust in. Daar is een omgang in verborgen. Een omgang met God. Een gebedsleven waarin iemand zich afsluit van dit jachtig leven. Een leven, een gebedsleven is een leven waarin men met God verkeert. Met God wandelt. Het is heel hoog. Het is heel teer. Maar het is een werkelijkheid. Het is niet te hoog. Het is ook niet te ver weg. Nee, dat gebedsleven is een heerlijke werkelijkheid. Dat wordt geleerd door Gods geest. Het is ook niet gebonden aan een leeftijd. Een jongen van 18 jaar kan het gebedsleven kennen. En iemand van 88 kan in principe datzelfde gebedsleven kennen. Een kind kan daar iets van kennen, al zal het wellicht nog op een kinderlijke wijze zijn. Maar kent u, kennen wij, ken ik een gebedsleven? Het is zo noodzakelijk. Want God zal zijn genade en zijn heilige geest geven hen die hem zonder ophouden daarom bidden. En wat hebben wij een genade nodig in het leven? Genade. Onverdiende gunst. Wijsheid, kracht in alle omstandigheden van het leven. Genade om God te kennen. Genade om God lief te hebben. En wat hebben wij toch zijn heilige geest nodig. En nu wil God dat geven. En nu gaat de catechismus verder. Want dit hebben wij eigenlijk allemaal gezien 2 weken geleden. Maar nu gaat de catechismus ons verder onderwijzen over wat tot het gebed behoort. Met andere woorden, wat is bidden? Nu wordt er heel wat afgebeden op deze aarde. De meeste mensen bidden. Verreweg de meeste mensen bidden. Maar er wordt heel veel verkeerd gebeden. Helaas, het meeste bidden is niet tot God, maar tot afgoden. Of er wordt gebeden tot mensen, tot heiligen. Zelfs Luther, die heeft gebeden tot mensen. Tot wat hij noemde de heilige Anna, toen de bliksem bij hem insloeg in dat bos op weg naar huis vanuit Erfurt. En wat heeft hij later toch afgebeden in het klooster? En wat hebben de Joden toch veel gebeden? En zij baden tot God, maar het was geen bidden. Het was een vertoon van hun rechtzinnigheid. Pas toen Paulus tot bekering kwam, toen hij stilgezet werd op de weg naar Damascus, dan getuigde de hemel van hem, zie, hij bidt. En wat hij daarvoor deed, dat was geen bidden. En de heidenen, ze bidden tot hun afgoden. En heel wat mensen, ook in ons lieve vaderland, die bidden tot wat zij goden noemen, maar die zijn geen goden. En het is ook waar dat mensen alleen maar bidden wanneer ze wat willen hebben. En zo bidden mensen dan ook tot, niet tot de ware God, maar tot een afgod. En wanneer mensen tot de God van de Bijbel bidden alleen maar om wat te krijgen, dan is dat niet echt bidden. Dan is dat eigenlijk bidden tot een God van hun eigen maaksel, een verzinsel, een soort eerste hulp bij ongelukken. Maar Gods woord onderwijst ons over wat het gebed werkelijk is. En de Heere Jezus laat ons zien dat wij moeten bidden tot de ware God en dat wij altijd moeten bidden en dat wij niet mogen vertragen. Zo wil de Heere dat. Stel je voor dat de jongen alleen maar thuis komt wanneer hij iets wil hebben. Hij schrijft alleen maar naar huis en hij belt alleen maar naar huis wanneer hij wat wil hebben. En voor de rest zien ze hem nooit, die jongen die uit huis gegaan is. Nou, spoedig zal het contact met thuis helemaal opgegeven worden. Maar de Heere wil dat wij voortdurend, als een voortdurende activiteit, tot God zullen bidden en niet vertragen. We moeten niet alleen bidden wanneer we ons daartoe in staat voelen of wanneer we daar behoefte aan hebben. Bidden wanneer we voelen dat we dat moeten doen. Nee, maar altijd, altijd bidden. Vraag en antwoord 117 geeft een beschrijving van het gebed. Het is heel mooi verwoord. En nu moeten we niet denken dat hier nu allerlei voorwaarden gegeven worden waaraan wij moeten voldoen. Dan zou het bidden echt onbegonnen zijn. Onbegonnen werk. Als wij aan allerlei voorwaarden moeten voldoen en dat God ons daarom het gebed zal aanvaarden, dan zullen we allemaal struikelen en allemaal mislukken. Wij falen in ons bidden en we worden nooit verhoord om ons bidden, maar slechts op ons bidden. De enige grond voor de gebedsverhoring is uiteindelijk de Heere Jezus Christus en zijn volkomen werk. In ons bidden ligt nooit een grond. En dat is een grote troost. Wanneer u het moeilijk vindt om te bidden en wanneer u nauwelijks weet wat u moet bidden, wordt niet ontmoedigd. U bent geneigd om er maar mee te stoppen. U bent maar geneigd om te zeggen, ik kan niet bidden, dus ik hou er maar mee op. Of ik verkort het bidden maar. Fout, moet u niet doen. Dat is een verleiding van de vorst der duisternis, dat u maar zou ophouden. God hoort u niet om uw mooi bidden. God hoort alleen maar om Christus wil. En daarom laten wij maar doorgaan met ons stuntelen, u en ik. En met ons zuchten en met onze onafgemaakte zinnen in ons gebed. Blijf de Heere verwachten. Er ligt geen grond in ons bidden. 117 is ook niet een lijst van voorwaarden waaraan moeten voldoen. Het is een beschrijving van het gebed. Het is een onderwijzing hoe wij behoren te bidden en wat het gebed inhoudt. We lezen nog een keer 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Dus dan zien we ten eerste dat wij alleen tot de enige ware God mogen bidden, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft. Dus wij, de Heer openbaart zich als de drie enige God. Zo openbaart hij zich in zijn woord. Dat is de enige ware God. Buiten hem is er geen God. Buiten hem is er niemand. Hij is de enige ware drie-enige God. En hoe weten wij dat? Dat weten wij vanuit zijn woord. Daarin lezen wij dat. Dat woord dat geschreven is in de loop van 1500 jaar. Dat woord dat bestaat uit 66 boeken. Door tientallen auteurs. Maar achter hen staat de ene auteur met een hoofdletter. De Heilige Geest. Hij heeft Gods woord ons ingegeven. En daarin zien wij hoe God is. Dat hij hoger is dan wij zijn. Een God die geen mens verzinnen kan. Al de andere goden die mensen verzonnen hebben, die lijken een beetje op ons. Die zijn onbetrouwbaar, die zijn grillig, je kunt er niet op aan. Dat zijn gedachtenspinsels van een mens. Sommige afgoden die zijn immoreel en zijn onbetrouwbaar, net als de mensen. Maar de God van de Bijbel is de gans andere. Hoe wordt hij omschreven? Door bevestiging of door ontkenning? Door bevestiging. God is goed. God is heilig. God is rechtvaardig. De Heere God kan ook omschreven worden door ontkenning. God heeft geen lichaam. In hem is geen onrecht. Er is in God geen onrechtvaardigheid. Of God is geen man dat hij liegen zou. Zo kan God ook niet veranderen. Hij is de onveranderlijke, heerlijke God. Laten we nog meer bij stilstaan, bij wie God is. Het is altijd heerlijk om na te denken over wie God is. Daar ligt zoveel onderwijs in. God is eeuwig. Geen begin, geen einde. Van eeuwigheid af tot eeuwigheid. God bestaat uit en in zichzelf. Er is geen andere oorzaak voor God. God heeft niets of niemand nodig. En daarom kan God ook niet ophouden te bestaan. God is ook onveranderlijk. Als hij eeuwig is, dan moet hij ook onveranderlijk zijn. Want dan weet hij alles. En wat hij bepaalt, zal gebeuren. Hij is altijd wat hij geweest is. En zal ook altijd dezelfde zijn. Wat is dat heerlijk. Op God kunt u aan. Ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik ben. Hij is de vaste, betrouwbare God. Kijk, de Mohammedanen bidden tot hun God en dat is Allah. Maar Allah is niet te vertrouwen. Allah is niet dezelfde. Hij blijft ook niet dezelfde. Hij is grillig. Hij doet wat hij wil. Een Mohammedaan is ook niet zeker van de zaligheid. Ook al heeft hij trouw alles gedaan wat de islam geloof hem voorhoudt. Dan ligt het nog aan de wil van Allah. Of hij behouden wordt of niet. Daarom zeggen ze ook altijd, zo Allah wil. Dat is niet zoals wij zeggen, zo de Heere wil en wij leven. Maar omdat Allah zomaar veranderen kan. Is niet betrouwbaar. Heeft ook niets gedaan trouwens voor de zaligheid van mensen. Dat moet de mens zelf doen. Door al zijn plichten. Maar onze God geeft zichzelf tot in de dood. Onze God is mens geworden. En onze God heeft zelf de straf gedragen. Heeft alles gedaan voor de zaligheid van zijn volk. Hij is betrouwbaar. Hij is een heerlijke God. En daarom wordt er in de kerk ook gezongen. Onze God is groot, van krachten, betrouwbaar, rijk, heerlijk. De onveranderlijke. Hemel en aarde gaan voorbij, maar de Heere blijft dezelfde. En alles wat hij gesproken heeft, blijft bestaan. Ook al stort de wereld in elkaar, dan blijft zijn woord nog vaststaan. Dan kunt u nog op dat woord steunen. En dan zult u het ook ondervinden dat zijn woord waarachtig is. Daarom zal hij ook nooit verlaten het werk dat zijn hand begonnen is. Hij is onveranderlijk, heerlijk. Is onze God. Hij is een God van liefde. Het staat ook weer haaks. Als we het toch over de islam hebben op Allah. God is liefde. Dat is het harteklop van het christelijk geloof. Liefde. Liefde. Wel nu, God is overal aanwezig. Hij ziet alles, weet alles, hij vult hemel en aarde. Daarom is de Heere God oneindig. Hij is aanwezig in de hoogte van de hemel en in de diepste diepten. En daarom weet God ook alle dingen. Hij weet ook alles van ons leven. Onze Heere is groot en van veel kracht. Van zijn verstand is geen getal. Psalm 147, vers 5. De Heere verstaat alle dingen en doorgrondt alle dingen. Hij kent alles uit verleden, heden en toekomst. Hij kent ook zichzelf. Hij is volmaakt. En mensen kunnen dat inzicht van God nooit bevatten. In vergelijking met het inzicht van God is ons inzicht maar een klein stofje. In vergelijking met heel het heelal. God heeft ook volmaakte wijsheid. En zo weet hij alles te besturen op een heerlijke manier. En deze wijsheid heeft niet alleen het doel op het oog, maar ook op zijn wijze manier gaat hij mensen leiden tot dat doel. En omdat de Heere God het doel weet, maar ook de weg weet en de weg bewerkt waarlangs dat doel bereikt wordt. Daarom kan deze God alle dingen doen medewerken ten goede voor zijn kinderen. Omdat hij God is. En deze wijsheid van God zien we geopenbaard in de Heere Jezus Christus. En deze wijsheid is verborgen voor de mensen van deze wereld. De wijsheid van God is hoger dan alle menselijke wijsheid. Zo heeft de wijsheid van God het zo bepaald en zo bewerkt dat de Heere Jezus Christus werkelijk God is en werkelijk mens. En zo in zijn wijsheid was de Heere Jezus volmaakt geschikt om de straf van God te kunnen dragen in zijn godheid. En was hij als volmaakt, volkomen mens geschikt om het offer te dragen voor de mens. En daarin zien wij ook de almachtige kracht van God, dat hij zijn rechtvaardigheid handhaaft. En dat hij toch zijn barmhartigheid en liefde vertoont. De straf wordt betaald, aan Gods recht wordt voldaan. En arme zondaren kunnen toch behouden worden door zijn liefde en genade. Welnu, dit is de almachtige, heerlijke God. Die God die goedertieren is, die barmhartig is, die genadig is, die geduldig is, die heerlijk is, die rijk is. Al het goud en zilver behoort hem toe. Hij die het eeuwige leven verdiend heeft. Hij geeft een heilrijk lot. Hij alleen, met hem komt niemand bedrogen uit. In een leven met hem heeft niemand spijt dat hij deze God in zijn leven heeft leren kennen. Nou, het is deze God tot wie wij opgeroepen worden om te bidden. Wat een wonder dat wij mogen bidden tot deze God. En daarna wijst de catechismus ons in 117 dat wij onze nood en ellende recht en grondig behoren te kennen. En wat is die ellende? Nou, dat weet u wel, hoop ik. Die ellende is dat wij zondaar zijn. Wij missen alles. Niet alleen een onbekeerd mens, niet alleen een heiden, niet alleen een goddeloos mens, maar ook kerkgangers. Ook iemand die de Heer in zijn leven kent. Iemand die dus een gebedsleven kent, die moet ook belijden dat hij alles mist, dat hij uit de aarde aards is. Dat hij arm en ellendig is. Dat hij maar stof en as is. Dat hij een ellendig mens is in zichzelf. Dat hij niets kan doen zonder de Heere. En deze uitdrukkingen komen allemaal uit de schrift voort. Van getuigenissen van Gods kinderen. Van Abraham, van David, van Paulus. En we zien het in Daniël, hoe die Godvrezende man in Daniël 9 vers 18 het voor de Heere neerlegt dat hij maar in nood is en ellendig is. Neig uw oor, mijn God, en hoor, doe uw ogen open, zie onze verwoestingen, want wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, die groot zijn, o Heere, hoor, o Heere, vergeef, o Heere, merk op en doe het, vertraag het niet, om uzelfs wil, o mijn God. En zo hoort u een gebed van iemand die zijn ellende recht en grondig leert kennen, deze Daniël. Kennen wij onze nood? Kent u uw nood? Is het u tot last geworden dat u zondaar bent? Ja, u weet wel dat u zondaar bent, dat wordt tenminste wel verteld in de kerk en u leest het in Gods woord, neem ik aan. En dan, zo zijn we ook opgevoed. Vergeef ons onze zonden om Jezus wil. We weten allemaal wel dat we zondaar zijn, maar daar gaat het nou niet om. Dat kunt u met uw verstand wel weten. Maar nou zegt de catechismus hier dat wij onze nood en ellende recht en grondig behoren te kennen. Dat het ons een last is, dat het ons pijn doet, dat we verdriet hebben, dat wij tegen Gods wetten overtreden. Dat wij ontvangen en geboren zijn in zonde. Dat ik belast ben met de erfzonde. En die erfzonde bestaat uit erfschuld. De schuld die ik al meekrijg van mijn ouders, omdat ik mens ben, omdat ik ook begrepen ben in Adam, in die zonde, in die opstand tegen God, dat is de erfschuld, maar ook de erfsmet, dat ik besmet ben met allerlei verdorvenheid en geneigdheid tot alle kwaad, geneigd ben aan mezelf te denken en de ander maar te laten zitten en onverschillig kan zijn over anderen in nood, dat ik niet gericht ben op de eer van God, maar dat ik denk aan mijn eigen voordeel. Dat is de erfsmet en erfschuld en erfsmet. Dat vormt samen dan weer de erfzonde. Dat hebben we allemaal. Hebt u daar last van? Doet het u verdriet? Bent u er moe van geworden? En dat u daarmee aan de voeten van de Heer Jezus bent terechtgekomen? En naast de erfzonde hebben we nog allerlei zondige gedachten en woorden en werken. En daarbovenop is er zoveel dat wij allemaal hadden moeten doen en dat we niet gedaan hebben. Helaas, we hebben een kracht in ons. Een verdorven kracht die ons verslaafd doet zijn aan God onterend gedrag, aan zelfzuchtig gedrag. We denken aan onszelf. En ons kennen en ons begripsvermogen is daardoor verdonkerd. Mijn verstand en mijn denken is allemaal daarmee besmet. Dat is onze nood en ellendigheid. En dat behoren wij recht en grondig te leren kennen. En daarvoor moeten wij ons voor Gods aangezicht en voor zijn majesteit verootmoedigen. En we zijn nog zo eigenwijs, dat doen we uit onszelf niet eens. En daarvoor moet Gods geest komen die ons leert door de omgang met zijn woord wie wij zijn. En zo behoren we onze ellende recht te leren kennen. En daar raakt u nooit in uitgeleerd. Zolang u hier op aarde leeft, zult u helaas daar meer en meer aan ontdekt moeten worden. Maar het doel daarvan is, en dat is weer gunstig, dat is weer positief, en daarom is het zo nodig om onze recht, om onze ellende recht te leren kennen. Het positief gevolg daarvan is dat u op Christus geworpen wordt. En dat hij al meer alles voor u wordt. En daarin ligt nou ook weer de vastheid. Omdat de Heere Jezus betrouwbaar en vast is en onveranderlijk is. En in een omgang met de Heere leert u ook uzelf kennen, uw zwakte. En dat u niets kunt doen zonder de Heer. En zo wordt u ook weer op de Heere geworpen om met hem door het leven te gaan. En van hem uw hulp en genade te ontvangen. En zo wekt Gods geest het gebed op. Dat kan niet anders. Wanneer hij u ontdekt aan uw ellende en u dat recht en grondig leert kennen en u weet dat de Heere er is in zijn liefde, in zijn onveranderlijkheid, in zijn macht. dan kan het niet anders, maar dan wordt het gebed opgewekt. Dan wordt het gebed geperst van uw lippen. En dan gaat u hem aanroepen. Zo werkt Gods geest. U ziet dat u behouden moet worden. Dat u met hem door het leven moet gaan. Zo wordt u hulpbehoevend. En dat is eigenlijk zo rijk. Omdat u hulpbehoevend wordt. En verbonden wordt aan die God die rijk helpen kan. En zo wordt het gebed voor u het voornaamste werk van de dankbaarheid. En u hebt dat gebed steeds meer nodig. O, dat is zo zalig. Ik hoop dat u en ik dat steeds meer mogen leren kennen. De noodzaak van dat gebed. Het is zo nodig. Het kan niet anders. Het moet gebeuren. En dan zult u ook merken dat u vroeger misschien wat kortere tijd had. Maar nu weet u dat u daar meer tijd voor nodig hebt. U hebt het nodig. En de Gods geest wekt het op. Het moet. Het gebed moet. Zonder de Heere bent u niets. Dan bent u als iemand in het water. Een duiker. Ik meen dat ik daar vorige keer over gehad heb. En geen zuurstof. U moet bidden. Het is noodzakelijk. Het moet. Het gebeurde in 1903. In de Canadese provincie Alberta. Daar was een berg en die berg staat er nog. Turtle Mountain. De berg van het schildpad. De Indianen wilden daar nooit overnachten. Ze kenden dat plekje wel. Ze kwamen er langs, maar ze bleven daar nooit. Omdat ze die berg de bewegende berg noemden. Ze vertrouwden het niet. De blanken kwamen daar later en die hebben daar een nederzetting gebouwd. Die wisten wel van die Indianenverhalen, maar ze besteden er geen aandacht meer aan. En in die berg hebben ze mijnschachten gegraven. Toen er opeens op een nacht in 1903 de berg begon te bewegen. Een groot gerommel. En een groot stuk van de berg stortte in elkaar. En die stenen hebben dat dorpje, die nederzetting, grotendeels bedolven. Rotsblokken. U kunt de rotsblokken daar nog zien als u daar komt. Toen het gebeurde waren er mijnwerkers in die mijnschacht aan het werk. En ze merkten dat er wat gebeurde. En ze kwamen bij de uitgang, die was helemaal bedolven met rotsblokken. Ze waren dus levend begraven in die berg. En toen hebben ze overlegd, wat moeten we doen? Toen zijn ze naar de bovenste mijnschacht gegaan. Dat was het dichtst bij de schuin aflopende bergwand. Hoe hoger je in de berg zat, hoe dichter je bij die bergwand was. En toen zijn ze horizontaal gaan graven. En die mannen hebben zichzelf door de bergwand heen uitgegraven. Ze moesten. Anders zouden ze omkomen. Ze hadden geen andere keus. Het moest. Om hun leven te redden, om hier uit te komen, moesten ze met inspanning van alle krachten zichzelf horizontaal dwars door de berg gaan uitgraven. En het is hun gelukt. Dat was hun behoud. Ons behoud is bidden. Zonder bidden is er geen behoud. Ook wij hebben geen keus. En als we wel menen ons te kunnen veroorloven zonder gebed of met slap gebed verder te gaan, dan zullen we straks de gevolgen merken. Het is noodzakelijk om tot de Heere uit te gaan met onze nood. Het moet. God hoort het gebed. U kunt behouden worden. En langs de weg van het gebed, zoals we hier beschreven vinden, zult u behouden worden. De catechisme spreekt erover. Dat om des Heren Christus wil, hij zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. O, wat een machtige bemoediging en een aansporing. Hij heeft gesproken. Hij heeft er in zijn woord ons beloofd. Dat hij om Christus wil, zeker wil verhoren. Hier ziet u de machtige grond voor de gebedsverhoring. Om daar wat dieper op in te gaan. U kent die uitdrukking wel, een drievoudig snoer. Staat in Prediker 4 vers 12, een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken. Een prachtige tekst. In het verleden is die tekst wel gebruikt voor God, Nederland en Oranje. Het zou heel mooi zijn als dat zo was. En we hopen door Gods genade dat daar nog iets van mag overblijven, ondanks de heersende goddeloosheid in ons leven en in ons land. U weet misschien ook wel dat bij huwelijken erover gesproken wordt, een drievoudig snoer niet licht gebroken wordt, een man, zijn vrouw, de Heere. Het is ook zalig om zo in het huwelijk te staan. Als man en vrouw samen voor Gods aangezicht te knielen. Een drievoudig snoer in het huwelijk, dat wordt niet licht gebroken. Maar we kunnen ook nadenken over een ander drievoudig snoer. En dat heeft dan weer alles te maken met een vaste grond voor gebedsverhoring. En dan mag u denken aan dit drievoudig snoer. Dan mag u als een pleitgrond gebruiken in uw gebed. En dan denken we ten eerste aan Gods eeuwige, soevereine verkiezing. En daaraan gekoppeld Gods eeuwige liefde tot zondaren. En ten derde is er de eeuwige volmaakte betaling door de Heere Jezus, zijn bloed. Deze drie zaken gekoppeld vormen ook een snoer, een drievoudig snoer, dat niet gemakkelijk gebroken wordt. De eeuwige liefde van de Heere tot zijn volk. Gods soevereine uitverkiezing en het volkomen verzoeningswerk van Christus, zijn heerlijke volkomen betaling. En nou gaat het er niet om dat wij zouden bepalen wie uitverkoren zijn en wie niet. Dat weten wij niet. Dat is Gods eeuwig raadsbesluit. Maar omdat God verkiest, daarom kunt u zalig worden. En waar wij mee te maken hebben is niet wie heeft God uitverkoren, maar wij hebben te maken met het feit dat wij tot God moeten komen. En hij nodigt u om tot hem te komen, om tot zijn volk te behoren. Hij roept de kracht van het bloed van Christus over uw leven uit. En daarom mag u in uw gebeden pleiten dat God verkiest En dat daarom mensen, dat daarom ook u zalig kunt worden. U mag pleiten op Gods eeuwige liefde, zijn onveranderlijke liefde. En u mag pleiten op Gods betaling in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat is een drievoudig snoer, een pleitgrond voor het gebed. Niet dat u het verdient, niet dat u er recht op hebt. Nee, dan mag u belijden dat God recht zou doen als hij u voorbij zou gaan en naar anderen zou gaan. Maar hij nodigt u. En dat is het wonder waar u de vrijmoedigheid aan kunt ontlenen om tot deze God te gaan. Dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij dit onwaardig zijn, dat hij dit om Christus wil, zeker wil verhoren. Waarom kan God het gebed verhoren? Dat ligt in de verdiensten van Christus. Om Christus wil. Het bloed van Christus is de betaling. Dan denken we aan de eeuwige verkiezing van God, de eeuwige liefde van God en de betaling door God als een pleitgrond om voor te bidden. En dan vormt de verzoening door de Heer Jezus Christus, zijn offer, zijn reiniging door het bloed. Daarin ligt de reden dat God uw gebed wil verhoren. Er wordt wel eens gesproken in de gereformeerde theologie over de drievoudige reiniging door het bloed van Christus. En daar kunnen we nog een vierde aan toevoegen. De drievoudige reiniging of viervoudige reiniging door het bloed van Christus. Eerst is het de objectieve reiniging van de gelovigen in de dood en opstanding van Christus. Daar is de objectieve reiniging van al Gods volk heeft daar plaatsgevonden. Ten tweede is er de subjectieve reiniging. En dat gebeurt wanneer de ziel overgaat vanuit de dood in het leven en de verdiensten van Christus omhelst worden door het geloof. Dat is de subjectieve reiniging. En dan is het ten derde de beleefde reiniging. Wanneer de geest van Christus, het bloed van Christus sprenkelt over de ziel en dan wordt de mens bewust dat hij vrij staat voor God. En dat al zijn zonden vergeven zijn. Hij wordt in de ruimte geplaatst. Dat is de beleefde reiniging aan het hart. En dan hij krijgt recht op het eeuwige leven. En ten vierde is er dan ook de volkomen feitelijke reiniging. Wanneer de zondaar overgaat in het toekomende leven. Wanneer alle overblijvende kwaad en zonden uitgebannen zijn, de zonde blijft achter en Gods kind is daar voor de Heere zonder zonde. En voor dit alles is Christus de verdienende oorzaak. Zijn bloed is genoeg. Misschien worstelt u met gebedsverhoring. Misschien denkt u, zou God mij willen verhoren? Denk er daarna over wat u in het woord leest. Johannes 16, 24. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. We mogen tot de Heere komen in de naam van zijn Zoon. We mogen aan de hand van de Heere Jezus tot God de Vader naderen. En dan mag u al uw zonden en gebreken meenemen, maar aan de hand van de Heere Jezus. En dan mag u voor God belijden dat u onheilig bent, niet waard bent om aangezien te worden, maar dat de Heere Jezus volmaakt heilig is. Dat hij de zonde volkomen verzoend heeft. En dat is zo rijk om als een arme zondaar aan de hand van de Heere Jezus tot God de Vader te gaan. Dan mag u pleiten op de naam van Jezus. En dan mag u weten dat God u verhoren zal. Om Jezus wil, al bent u nog zo onwaardig. Het is om Jezus wil dat er ruimte is voor een ieder van ons hier in de kerk. Ga dan bewust met de Heere Jezus naar God de Vader en pleit op zijn volkomen verzoening. En word vertroost door de verkiezende liefde van God de Vader en door zijn onuitsprekelijke gave in zijn Zoon. Tot nog toe, zegt de Heere Jezus, hebt ge niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. En daarom hoeft u niet in het duister te verkeren. En u hoeft niet in het onzekere te verkeren. Het bloed van Jezus Christus is genoeg. En zo verhoort God het gebed tot eer en lof en heil. Tot zijn eer en lof en tot heil van zondaren. En dan weet hij precies wat goed voor u is. Het kan ook zijn dat de Heer in het leven bepaalde zaken u onthoudt. En daar heeft de Heer ook zijn wijze bedoeling mee. En daar wil de Heer ook mee helpen om te dragen. En daar wil hij ook vullen met zijn geest en troost geven in moeilijke omstandigheden van het leven. Hij wil u dragen en dicht tot hem trekken. En zo mag u komen met heel uw leven. En dan mag u bidden. En waarom? Waarvoor mag u dan bidden? Om alles wat God ons geboden heeft. En wat is dat? 118. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed. Dat hij onszelf geleerd heeft. En dan in 119 zien we dan het gebed wat wij het Onze Vader noemen. En dat hopen wij in de komende weken te overdenken. Maar wij mogen bidden om alle geestelijke en lichamelijke nood. Lichamelijke nood. Ziekte, pijn, verdriet. De zaken van het dagelijkse leven. Op het werk, in het gezin. Wijsheid om beslissingen te nemen. Genade en wijsheid en liefde om kinderen op te voeden. Genade en geduld om een kruis te dragen. Om te leven zoals de Heere dat van u vraagt. En er is geen nood in het leven te groot voor de Heere. En er is geen nood dat te klein is voor de Heere. Hij is de nimmer eindigende bron van alle zegeningen. Alle lichamelijke noden. Maar het is u misschien ook opgevallen dat de catechismus eerst spreekt over de geestelijke nooddruft en daarna van de lichamelijke nooddruft. Dat is ook niet zonder reden. De geestelijke nooddruft, dat weegt uiteindelijk het zwaarst. En dat is het feit dat wij zondaar zijn. Dat we van onze schuld verlost moeten worden. Dat we met God in het reine moeten komen. Dat we een nieuw geestelijk leven moeten ontvangen. Dat we met de Heere door het leven moeten gaan. Om straks in de eeuwigheid bij Hem te mogen zijn. We hebben bekering nodig. En het werk van Gods geest hebben volharding nodig. Inzicht in zijn woord. We hebben het nodig te wandelen in de liefde tot God. En in de liefde tot onze naaste. We hebben het nodig om met zachtmoedigheid bekleed te worden. We hebben het nodig om nederig van hart te worden. Om in een nieuw leven te wandelen van toewijding aan de Heere. Dat is heiliging. aan God. En dat zijn ook allemaal geestelijke noden. Dat zijn ook de belangrijkste noden. Dat ziet u ook in het volmaakte gebed. Wanneer wij het onze Vader bezien, dan valt het u ook op dat er 6 gebeden zijn. 1 daarvan is gericht op lichamelijke nood. En 5 zijn gericht op geestelijke zaken. En dat geeft ons ook te denken. En dan mogen wij ook ons gebed aan toetsen. Ik zeg niet precies dat 1/6 van uw gebed alleen maar gericht mag worden aan lichamelijke noden. En 5/6 van uw gebed gericht moet zijn op geestelijke noden. Ik geloof niet dat je zo'n rekenkunde daarop moet loslaten. Maar het geeft wel te kennen wat het zwaarst voor ons moet wegen. En wat ook het accent moet hebben. Wat de nadruk moet hebben in ons persoonlijk bidden. En het is ook nodig om ons gebed daaraan te toetsen. Wat heeft voor u het accent en de nadruk in uw gebed? Is het vooral om lichamelijke noden en tijdelijke zegeningen? Of is het vooral op God gericht? Want wat is nou uiteindelijk het belangrijkste in ons leven? Wat is dat nou? Dat we behouden worden? Ja, uiteindelijk niet. Maar het ligt allemaal verweven met elkaar. Waar het eigenlijk om gaat is dat God verheerlijkt wordt in ons leven. En dat is nou zo hoog. Dat is zo diep. Maar daar gaat het om. Dat God verheerlijkt wordt. En daar mogen we nou om bidden. Heere, verheerlijk uzelf in mijn leven. En dat omvat alles. Dat omvat bekering. Dat omvat heiliging. Dat omvat zelfverloochening. Daarin ligt de liefde tot God en tot de naaste. Daarin ligt ook dat u uw werk op een eerbare wijze vervult met wijsheid, met kennis. En wanneer ze weten dat u naar de kerk gaat en dat u goed bent in uw werk, daar brengen ze een koppeling aan, de mensen. En ze weten, hij gaat naar de kerk. Hij is een kundig persoon. Het ligt er allemaal in verweven. En hoe het in onze gezinnen toe gaat, dat er orde is en liefde. Dat de tucht op een liefdevolle wijze gehandhaafd blijft in ons gezin. Heeft allemaal te maken met de verheerlijking van God. En zo mogen wij bidden om de verheerlijking van God. Dat Gods naam geheiligd wordt. Dat we met ootmoedige vertrouwen tot God, zoals de Heer Jezus zegt, onze Vader die in de hemelen zijt. En dat veronderstelt dan een relatie van vader-kind. Dat veronderstelt bekering en wedergeboorte, dat veronderstelt een gebedsleven. En dat er gebeden wordt om de verheerlijking van Gods naam, uw naam, worden geheiligd. En dat door heel de wereld heen. In mijn leven gaan we bidden om de uitbreiding van zijn koninkrijk. En dat mensen leren naar zijn wil te handelen. En dan verootmoedigen we ons om onze zonden. En dan bidden we voor onze tijdelijke noodruf. En dan bidden we om verlost te worden uit verzoeking. Uit verleiding van de boze. En dan belijden we dat de Heere de heerlijkheid, de eer en de aanbidding toekomt tot in eeuwigheid. O de Heere, geven dat we zo leren bidden. En dan wordt uw leven zo rijk. zo verdiept. Het is zo heerlijk. Jonge mensen, weet je ervan? Zo alleen voor God. Je ouders merken niet wat er gebeurt. Maar ken je ook dat heerlijke leven met God? Amen. Zingen wij Psalm 31, de versen 1 en 2. Laten wij bidden en danken. O Heere, hoe heilig en heerlijk is uw naam, dat u uw volk tot een rotssteen wilt zijn, zodat zij op een klip verheven, op een hoge rotspunt verheven, ver boven alle bestrijding uit, opgetild worden, dicht tot u. O, wat is dat leven met uw rijk. Heere, geef dat wij er smaak in mogen ondervinden. Heere, werk met uw heilige geest, opdat er ook vanuit ons midden gebeden mag worden, gepleit mag worden, gesmeekt mag worden om de verhoring. Heere, wij bidden u. Of u ons wilt leren te bidden. Wil, o Heilige Geest, ons opwekken tot het gebed. Wil onze ogen openen voor de goedertierenheid van God de Vader. Voor de zegen van zijn eeuwige uitverkiezing. Waardoor de zaligheid vast ligt. Waardoor er een toegang is tot u. En doe ons zien op uw eeuwige zondaarsliefde, waardoor wij uitgenodigd worden om tot u te komen. Doe ons zien, Heere, op dat heerlijke betalingswerk van Christus. En dat wij uw betaling, Heere Jezus, als de enige grond van ons gebed mogen voorhouden. En dan, Heere, mogen we toch in uw naam, Heere Jezus, bidden. En dan zult u toch verhoren. Zo, Heere, staan de deuren van het Koninkrijk der Hemelen wijd open. Voor een ieder van ons, voor jongeren, voor ouderen, voor kinderen. Heere, open onze ogen voor het onuitsprekelijk groot voorrecht dat wij ontvangen. Gaat u met ons in deze werkweek. Zegen de kerkenraadsvergadering dinsdagavond. Zegen ons op de biddag in uw huis. Wil met ons gaan in de binnenkamer. En wilt u het gebed verhoren. Ook dit gebed. Niet om ons, maar om uzelf. Ja, om Christus wil. Amen. Dan zingen wij Psalm 27, het vijfde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.